Goedenavond. Ik mag u allen hartelijk welkom heten op dit bezinningsuur. U weet wat de reden is dat ik hier sta in plaats van Dominic Os. Als je twee afspraken maakt op dezelfde avond, ja. Ook een dominee kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Dus vandaar. Maar dankbaar dat ik dit vanavond voor hem mag doen. En met elkaar een bezinningsuur mogen hebben. Alleen, ja, dan zit je ermee van, wat ga je doen? Waar vraag je aandacht voor? In overleg met Dominic Os heb ik mij niet gekozen voor het vervolg waar hij zelf mee bezig was. Dus ik heb gekozen voor één tekst uit Psalm 23. Dat zijn drie kernwoorden en die drie kernwoorden willen we met elkaar vanavond gaan overdenken. We beginnen deze avond en ik wil ook de kerktelefoonluisteraars, als er weer kerktelefoon is, ik weet het niet. Is dat er weer? Nou, in ieder geval, er zijn ook mensen met een scan. Ook hartelijk welkom en dat we met elkaar een gezegende uren mogen hebben. Ik stel voor dat we beginnen met Psalm 103. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. 1 en 3 van Psalm 103. zullen we ons verenigen in gebed en de Heere bidden om zijn zegen. Heere, nadat de lofzang opgezongen is en wij opgeroepen zijn, loof hem daarin u te kennen. En deze avond in alle stilte, in alle rust, alles even los te laten en ons richten op dat wat voor ons is. De bediening van het sacrament van het heilig avondmaal, waarin wij lange tijd de prediking, de bediening van het woord hebben mogen horen. En nu in deze week een bijzonderheid van voorbereiding. Een uur van bezinning om vooruit te zien. Heere, opdat u ons alzo, uw woord, uw getuigenis, innerlijk, met kracht en met zegen wilt meedelen. Want het is toch uit de volheid die Christus verworven heeft, van waaruit de Heilige Geest nemen mag en nemen zal, om het ons te verkondigen en niet alleen tot onze oren uit te dragen, maar om het ook in te dragen tot in de diepte van ons hart. Want daar gaat het om, Heere, dat we innerlijk vertroost, bemoedigd, gesterkt en onderwezen mogen worden. En dat is niet het werk van een menselijke stem, maar dat is het werk van die Geest die van u de Vader en de Zoon is uitgegaan, die Heere is en die levend maakt, opnieuw levend maakt, of voor het eerst, zodat we met verwondering die getuigenis met ons mee mogen dragen. Want u hebt toch het avondmaal ingesteld voor degene die reeds wederom geboren zijn, waar het nieuwe leven is verwekt. En welke mate dat het dan ook is, maar dat het onvergankelijke zaad ingedragen is in de diepte van ons hart. En wij daaruit mogen leven van dag tot dag en vernieuwd te mogen worden naar het beeld wat Christus vertoond heeft, verworven heeft. En nu vanavond met elkaar in gedachten, vooruitziende, maar we gaan eerst naar uw woord, opdat u daarvanuit spreekt. En daarvanuit ons bedient en de gave geeft die een ieder persoonlijk nodig heeft. Heere, want u weet welke worstelingen er zijn. U weet welke vragen zich aandienen. En de tegenstander, die briesende leeuw, die zit niet stil en zeker niet in de week van voorbereiding. En de wereld met alles wat ze naar ons uitdragen, maar ook ons natuurlijk hart geeft zich zomaar niet gewillig over en onderwerpt zich zomaar niet aan uw woord. Daarom bidden we om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. Geef daartoe het gedeelte wat we met elkaar mogen lezen en wat we uit mogen dragen, zodat het vertroost en ons ondersteunt en ook uitzicht geeft op dat wat u in het midden van de gemeente aanricht. Die tafel, daar waar de tekenen van brood en wijn voor onze ogen gesteld zijn en waaruit het hoorbare woord ons roept en trekt. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Heere, geef zo uw zegen in de overdenking, thuis en hier, dat bidden wij u om Christus wil. Amen. We lezen met elkaar Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw van de dood, Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe, voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. De drie kernwoorden vindt u in het derde vers. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Hij verkwikt, hij leidt, hij beschermt. Dat zijn de drie gedachten. Deze belijdenis uit de mond van David, een loflied over het herderschap dat de Heer in zijn leven openbaart en waar hij zo dichtbij de praktische zaken geestelijk mag leren verstaan. En het woord dat hier vertaald is met verkwikking, dat mag u ook in gedachten vertalen met het wederkeren van dat wat geweest is. Het herstellen in de vorige staat. Ook wel genoemd het opnieuw verruimd adem mogen halen. Zoals de psalmdichters op vele plaatsen dat aan ons bekend maken. Och, werd ik derwaarts weergeleid. En misschien denkt u wel dan aan de eerste avondmaalsgang, waar het zo vol van emotie misschien was. Je voelde je gedragen, je voelde je duidelijk getrokken, zichtbaar, hoorbaar. En nu kan het soms zo ver weg zijn, weer zo ver gezonken. Opdat Heere, keer weder tot uw rust. Geestelijk herstel. Hij verkwikt, hij brengt terug wat geweest is. Hij voert mij aan zeer stille wateren. Hij voert mij aan plaatsen van rust. Vernieuwd worden van dag tot dag naar het beeld van Christus, de goede herder. Hij verkwikt mijn ziel. Hij doet mij ademhalen na bang gevaar. Ook in een week van voorbereiding, waar de aanvechting en de strijd soms verhevigd wordt. Hij verkwikt, want hij spreekt, gewis, door zijn woord, tot elk die voor hem leeft. En uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, maar zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. En als we dat geestelijk beleven, dan kunnen er vele toestanden zijn die ons afmatten, die ons onder spanning brengen. David zegt op een andere plaats, als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Terugbrengen van voorgaande situaties. Van buitenaf kunnen er allerlei oorzaken zijn te noemen, die het leven onder druk kunnen zetten. Denk maar aan de wereld waarin we toch door moeten. De Satan en van binnenuit die natuurlijke mens die zich niet onderwerpt aan Gods openbaring en die dat niet gewillig over zich laat komen. En soms dat we daardoor in verwarring raken. Hoe kan dat toch bestaan? Dat het goede dat ik wil, dat ik dat niet doe. En het kwade wat ik niet wil, dat ik dat doe. Wat kun je dan jezelf soms tegenvallen? En waarom ga ik dan in het zwart? Waarom verstoot gij mij? Denk aan Psalm 43. Van buiten allerlei omstandigheden en van binnen de strijd tot benauwens toe. En de psalmdichter in die psalm, die zit in een diep dal. En hoe kom je daar dan weer uit? En hij geeft ons het voorbeeld. Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat die mij brengen tot de hoogte tot uw woning, tot uw altaar. Daar ziet u de opgang van psalmdichter in de getuigenis. Van het einde van het land roep ik tot u. Mijn hart is overstelpt binnen in mij. Dat zijn de gangen die David innerlijk naar buiten draagt. We zouden ook kunnen zeggen, hij weet het niet meer. Hoe moet hij verder? Kan hij verder? En als bijna de adem afgesneden wordt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreef mijn ziel tot u, o God, wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen? Wanneer zal de verhouding weer in de juiste orde in mijn leven zijn? Maar Heere, waar u gesproken hebt, wat uit uw mond is uitgegaan, dat is toch vast en dat blijft toch onverbroken? En om dan te horen, te lezen, maar ik, de Heere, ik word niet veranderd. Ik word niet veranderd. Daarom zijt gij, o Jacob, klein wormpje Jacobs, daarom ben je niet verteerd en daarom ben je niet overweldigd door de vijanden die zo vele zijn. Laat, Heere, toch de werken uw handen niet varen. Wat u begonnen bent, zet het voort. Ga door met uw werk in mij. Jeremia, die heeft het tot uitdrukking gebracht en gezegd, ik heb veel reden om te wenen. Mijn oog vliet van de tranen van het water, omdat de trooster, die mijn ziel verkwikken zou, verre van mij is. En als we die gestalte een ogenblik indenken, dat juist dat je de nabijheid zo nodig hebt en het lijkt wel steeds verder van je af te gaan, zoals we dat zien in het leven van Naomi, als ze gebogen, gebukt, de poorten van Bethlehem opnieuw binnenkomt, vol toog ik heen. En ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Bemerkt u dat ook wel eens? Vol toog ik heen, waar het zicht en de opening door de Heilige Geest bekrachtigd in mijn hart mij uitzicht gaf, de volheid en de rijkdom en de zaligheid van Christus, maar vol toog ik heen. En wat kan er niet veel situaties in het leven te bedenken zijn die ons doen zeggen, ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. En noem mij dan niet meer Naomi de lieflijke, maar noem mij Mara, want de Allerhoogste heeft mij bitterheid aangedaan. Wel eens aan gedacht, als u ook wat bitterheid proeft in de gangen van het leven, de gangen van het bestaan. Maar Naomi, als de Allerhoogste jou geen bitterheid had aangedaan, waar zou je dan geweest zijn op dit moment? Dan had je nog in Moab gezeten. Zie u, wat Naomi niet kan overzien, wat een zegen is daaruit voortgekomen. De Allerhoogste, hij verkwikt mijn ziel. Want Boas, de verkwikker der ziel, en later zeggen de vrouwen in Bethlehem, als Obed, de zoon van Rut geboren, van Boas en Rut geboren wordt, dan zeggen ze, deze is ditmaal een verkwikker der ziel. Hoort u het? En wat heeft daarmee te maken? Dat ze haar erfdeel in Israël terugkrijgt. Ziet u de betekenis van het woord verkwikken? Het terugbrengen van dat wat kwijt was. En dan nog wel door eigen schuld. Uit het vorige brengt hij weer terug. Hij herstelt en geeft volledig, volledig alles terug wat wij door eigen zonde en schuld verloren zijn. Een nieuwe geboorte. Herstel, een doorgang van het geslacht zoals in de lijn van Naomi, waar uiteindelijk ook de Christus uit geboren is. Nieuwe hoop, nieuwe verwachting. Hij verkwikt mijn ziel. En dat is toch het evangelie. Want ik zal mij uit uw midden een zoon verwekken en die zal u troosten. Mijn kind, mijn zoon, deze zal u zijn tot een verkwikker der ziel. Geloofd, zei de Heere, die niet heeft nagelaten een losser te geven. Hij verkwikt alles wat we zijn kwijtgeraakt. Wat hij niet geroofd heeft, moet hij alsdan wedergeven, hoort u dat? Hij, die het niet geroofd heeft, moet het alsdan wedergeven aan rovers. Gods eer en majesteit, geschonden. En Jezus, hij zal het wedergeven. Dat is de verkwikker van de ziel. Terugbrengen in de verloren plaats. Terugbrengen op die genadeplaats. En waarin de zaligheid dan ook als verkwikking getoond wordt. En daarin ontvangen we levensmoed en levenskracht en levensvreugd. Want hij verkwikt mijn ziel. En dan wel in het bijzonder in de bediening van het woord. Waar hij zo nabij komt dat hij heel duidelijk tot ons spreekt. En zijn roepstem doet horen. Tegenover de dagelijkse omstandigheden en de neigingen van ons eigen hart. En soms zelfs dat de dagen zijn dat we de tijdelijke dingen voorrang verlenen boven het geestelijke en het prachtige. Boosheden die in de lucht zijn en die zich groot en machtig maken en afschilderen. En de neiging die er bij ons is. Zwaar en menigmaal tegen al de geboden Gods gezondigd en geen daarvan gehouden. En nog steeds, na ontvangen genade, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Als dat ons leven bezet, als die gedachten bij ons opkomen, dan is daar de strijd. En wie zal ons dan verkwikken? Hij die zal wedergeven. Die zal terugbrengen op de plaats van troost, bemoediging. En daartoe het woord. En waar de Heilige Geest ons het geloof werkt in het hart, daar wil hij het ook versterken door de sacramenten. O God van mijn heil, begeef, verlaat mij niet. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En daarmee kunnen we het ons voorstellen en hem voorhouden. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, want hij verkwikt mijn ziel. Tweede gedachte, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. En ik zei al zo even het tegenovergestelde. Als we daarmee beginnen, het tegenovergestelde, want wij gingen toch de wegen van eigen weg. En ieder ging immers zijn eigen weg. De weg van de zonde. Ik trok een spoor van ongerechtigheid. En zo hebt u toch ook uzelf leren kennen. Bij de schrift. Niet vanwege een algemene kennis dat we allemaal zondigen. En dat we allemaal zondaar zijn. Nee, maar dat de schrift ons daarbij gebracht heeft. En dat de Heilige Geest ons werkelijk in de waarheid geleid heeft en ons overtuigt van zonde. En wat is dan de grootste zonde waarom dat een mens verloren gaat? Is dat omdat hij iemand vermoord heeft? Is dat omdat hij lasteringen tegen zijn naaste gesproken heeft? Is dat omdat hij God niet lief heeft boven alles en zijn naaste als zichzelf? Gaat daarom de mens verloren? Nee, zegt Jezus. Waarom dan wel? Omdat ze in mij niet geloven. Want ik geef mijn leven tot een volkomen verzoening van al hun zonden. Dat is toch de getuigenis? en het spoor van ongerechtigheid, wat ons leven laat zien, in zonde ontvangen en geboren, aan allerhande ellende onderworpen, en onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is het spoor van ongerechtigheid. Maar hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid. Dat is toch de volheid van het evangelie. Dan mag je toch ophoren in het spoor wat ik ontdek bij mezelf. Ongerechtigheid tegen al de geboden van God. Zwaar en menigmaal gezondigd. En als ik achterom zie, wat is er dan van ons, van u, van mij te zeggen? Een spoor van ongerechtigheid. Eertijds in de duisternis. De duisternis liever dan het licht. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Een vreemde voor Christus. Zonder hoop en zonder God in deze wereld. En toch, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Maar gaat hij de zulke dan niet voorbij? Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en daardoor de eeuwige verdoemenis zijn schuldig geworden, zo zou God geen onrecht hebben gedaan, als hij daar alle mensen in zou laten liggen, en nooit meer van ontferming zou weten. U weet wat erna komt. Maar hierin, maar, dan gaat er een deur open. Hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige lieve zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat nu de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt hij goedertierlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. En die hoorbare boodschap wordt onderstreept door de zichtbare boodschap. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij, de herder, die mijn voet gaat leiden, die mijn handen sturing geeft, die mijn ogen doet zien en mijn oren doet horen, hij is het, waarvan spreukendichter zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Hoe kan je je hart bewaren? Dan moet je ook je ogen bewaren. Moet je ook je oren bewaren. En je handen bewaren. En je voeten bewaren. Om niet overal zomaar heen te gaan. En alles naar je toe te halen. En alles maar onder ogen te nemen. En alles maar je oren maar lenen aan allerlei dingen. Maar Luther heeft dit beschreven. En die zegt, daar wordt een mens geleid, dwars tegen alles in. Wel eens gemerkt, dat u zo tegen draads bent, dat u er tegenin gaat. Tegen alles. En de weg die de Heere wijst, lijkt wel een weg die nergens gaat eindigen. En dat lijkt zo bitter, zegt Luther. Het lijkt zo bitter, als de Heer ons gaat leiden en dat hij ons los gaat maken van onze eigen gekozen wegen en ons leidt in het spoor der gerechtigheid. En waar komen we dan? En we denken soms, het gaat niet goed, het gaat niet goed. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, maar omdat ons verstand verduisterd is, ons hart gesloten en onze wil omgebogen moet worden, zodat wij gaan willen wat God wil. Daarom zijn we zo dwars. Maar hij breekt de weg op die ik begeer te gaan. En hij wordt mij te sterk. Hij gaat mij overwinnen. Gij hebt mij overmocht. En gij leidt mij op het spoor der gerechtigheid. Hij neemt mij alles af wat ik voor waardevol houd. En hij schenkt mij waar ik geen grootheid in kan ontdekken. Want het kost mij het leven. Maar dat is het werk wat de Heilige Geest in ons leven. Die is het toch die ons tot geloof gaat leiden door de prediking van het evangelie. Dan nu. En wat komt er dan tot stand? Waar leidt de Heilige Geest naartoe? Waar brengt Hij ons? Toch op één plaats. Op één plaats. Waar u maar kunt duiden. U kunt zeggen, Hij leidt ons naar Bethlehem. Hij leidt ons naar Golgotha. Hij leidt ons naar... Noem maar op. Maar uiteindelijk één woord. Hij leidt ons aan de voeten van Christus. Want daar, daar is het spoor der gerechtigheid. Die Hij daarin is gegaan. Zichzelf gegeven heeft. En dat spoor der gerechtigheid, daarvan zingt David in deze psalm. De Heere is mijn herder. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Want, wie was ik? En wat wist ik van het geheel? En daar raken we ons eigen ik kwijt. En wat een opluchting. Ja, dat is waar. Maar hoeveel keren komt dat weer terug? En dan toch, Hij verkwikt mijn ziel telkens weer. Want wat Hij begonnen is, in zijn ontferming, in zijn barmhartigheid, dat zal Hij nooit meer loslaten. Vindt u daarin ook uw zekerheid, de vastheid en de zekerheid? Want waar de Heilige Geest innerlijk ons leven gaat leiden en wijden, daar zal de Heilige Geest nimmer meer wijken. Laat dat uw vastheid zijn. Laat dat uw zekerheid zijn. Mag u weten van de leiding van de Heilige Geest in uw leven. Die zal nooit meer wijken. Nooit meer. We kunnen hem bedroeven, ja. We kunnen hem soms op allerlei manieren tegenstaan, ja. Dat is de natuur die zich niet onderwerpt. Maar toch, de Geest, waar Hij zijn intrek neemt, daar zal Hij nooit meer wijken. Dan is het van tweeën één. En er zijn vele mensen die zetten het woord van God om naar hun eigen gedachten. Die hebben een bepaalde voorstelling, hoe dat een mens zalig moet worden, hoe dat je bekeerd moet worden, hoe dat je moet geloven enzovoort. En al die dingen meer bij elkaar. En zo gaan we het woord lezen. En zo gaan we het woord uitleggen. Maar dat staat het woord niet toe. Het woord heeft zeggenschap. Het woord alleen. Het woord alleen. Is de waarheid. En niet wat wij het invullen. En niet wat wij ervan maken. Maar alzo spreekt de Heere. En daar vinden we onze vastheid. En daar vinden we onze zekerheid. Wij moeten het woord van God niet zetten naar onze gedachten. Maar juist de Godsgedachten. Die de Heilige Geest in ons brengt. Die gaan ons leiden. En dat is het spoor der gerechtigheid. Dat is het spoor het wel Christus verworven heeft. En waaruit de Heilige Geest het neemt. En het ons verkondigt. Indraagt in onze harten. En dan zegt Jezus, neem mijn juk op u. En dan bedoelt Hij niet een juk waaronder we gebogen gaan, zoals ik mijn opa vroeger zag, met twee emmers, weet u wel, zo'n houten juk, met twee emmers naar de koeien om te melken. Nee, weet u wat Jezus bedoelt met neem mijn juk op u? Dat is zijn leer, zijn woordgetuigenis. Al wat uit zijn mond is uitgegaan, dat is geest en leven. Neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht en is niet zwaar, want het is de waarheid, het is de volkomenheid en het brengt ons in zijn spoor. En dat is het spoor der gerechtigheid. En dat kan voor ons een hele nieuwe weg zijn, nooit geweten dat dit de weg is, waarin ik zelf geheel en al aan de kant wordt geschoven. En ik alleen hoef te volgen. Hem in het oog houdend. Want die weg die ik bedacht had. Die is er niet. Er was helemaal geen weg. Helemaal geen weg om terug te keren. Maar het is de weg die de herder gebaand heeft. En die is gekomen uit het huis van de Vader. En die heeft een weg gebaand van Bethlehem naar Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Vanuit het graf, hemelvaart, terugkerend tot het huis van de Vader met de vele woningen om plaats te bereiden voor al degenen die zijn verschijning mogen liefhebben. En als hij die plaats bereid zal hebben, zo komen hij weder, of dat ook, een ieder. Daar zal zijn waar nu de herder reeds zelf is, maar een grote schare die niemand tellen kan, die zal met hem worden verhoogd. Dat is de weg der gerechtigheid. Die begint daar, waar hij van Jezus gekomen is en komt op aarde. Dat weet u toch? De hoofdletter U, ik heb het wel eens als voorbeeld gebruikt, hoofdletter U. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is de weg der gerechtigheid. En we lezen van Job dat hij oprecht en vroom was. Godvrezende en wijkende van het kwaad. Job had een gruwel aan ongerechtigheid. En wie zegt dat nu van Job? Zegt hij dat zelf? Dat hij oprecht en vroom is en wijkende van het kwaad? We lezen ook zoiets van Zacharias en Elisabeth. Beiden rechtvaardig voor God. Beiden delend in de waarachtigheid van de genade en de eeuwige toekomst. Maar wie zegt dat? Van deze? Job zegt dat niet van zichzelf. Het is de Heere zelf die het zelfs als een getuigenis voor Satan aangaande Job dan ook zegt. En van Zacharias en Elisabeth, de Heere spreekt zo in zijn woord van deze twee mensen. En als Maria, die de Jezus Christus gezalfd heeft ter voorbereiding op zijn begrafenis, en als de discipelen vergrimd op haar worden, dan zegt de Heer Jezus, laat van haar af. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Dat zegt Maria niet zelf, maar dat zegt Christus. Dat is de weg der gerechtigheid, waarin we maar één ding overhouden, de roem, de lof en de eer van hem, die herder, die het ons geleid heeft in het spoor der gerechtigheid. De Heer is mijn herder. Derde gedachte, hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Hij beschermt mijn leven. En waarom doet hij dat? Vanwege zijn grote naam. Om zijns naams wil. Daarom doet hij het. De bewegende oorzaak van de verkwikking en van de leiding in het spoor, dat is zijn naam. En dat is iets heel opmerkelijks. Want weet u wel, dat hij zijn naam verbonden heeft aan onze zaligheid. En dat onze zaligheid verbonden is aan zijn naam. Daarom is het dat een grote schare zalig zal worden. En dat is Gods welbehagen. Dat zijn eer en zijn naam verbonden wordt met mijn zaligheid. En mijn zaligheid verbonden wordt aan zijn eer en zijn lof. Daar moet u maar eens over nadenken. Want is er grote eer te behalen dan dat de grootste der zondaren zalig gemaakt worden op grond van de kruisverdiensten van het Lam van God, die zoon waarin hij al zijn welbehagen heeft? Daar is toch grootste eer en lof van hem meegegeven? En als u het leerstuk, dat gaan we nu vanavond niet doen, maar als u het leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze gaat overdenken, dat goddeloze, ja, hoe moeten we dat voorstellen? Goddeloze, Nou, denkt u maar dan aan Ezechiël 37. Een dal vol van dorre doodsbeenderen, waar geen enkele verwachting van is. En nooit komen zal. Maar dat daar het woord van God gepredikt moet worden, over dat dal, dat is de opdracht van de profeet. Ja, maar zullen dan deze beenderen levend worden? De profeet weet het niet. Maar in Gods naam, hij predikt het levende, krachtige woord Gods en ieder been nadert tot zijn been enzovoort. Daar ziet u het gebeuren. En dat is nou het leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze, waar geen enkele verwachting van kan zijn. En toch, ze naderen tot het woord. En ze worden verkwikt. En ze worden geleid in het spoor der gerechtigheid. En zijn grote naam zal daarin eeuwig lof en eer ontvangen. Is dat niet het grote verwijt dat de Heer Jezus wordt aangevreven dat hij de zondaren ontvangt? Deze, wat minachtend, deze ontvangt de zondaren en eet met hen. En dat wist nu zijn lof, zijn eer, om hetgeen niets is. En hetgeen verachtelijk is. En hetgeen niets teweeg kan brengen. Om dat nu te delen. En te laten delen in zijn zaligheid. In zijn volheid en glorie. Dat is toch de rijkdom van de weg. Van de schrift. Dat is toch de rijkdom van de prediking van de Christus. Hij die uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren, door zijn geest en woord, de eenheid van het ware geloof, van de beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd. Daar hebt u de volheid van de gestalte van de herder, vergaderen, beschermen, onderhouden, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en eeuwig zal blijven met hem. Waarom heeft de Vader zijn Zoon gegeven? Waarom heeft Jezus de Zoon zijn leven gesteld? Waarom heeft daarin de Heilige Geest toegezegd de volheid van het Lam te nemen en dat uit te dragen en mensen erin te laten delen? Waarom? David weet maar één antwoord. Om zijns naams willen, daarom was het. En niet uit medelijden of mededogen of wat dan ook, wat allemaal soms gelezen kan worden. Zijn naam, daaraan is onze zaligheid verbonden. Zijn naam, daarmee is ons persoonlijk leven verbonden. Denk u maar aan de uren van uw doop. En als u mee worstelt, misschien met artikel 35 van de geloofsbelijdenis, wat ik al eerder zei, dat het avondmaal is ingesteld, verordend en ingesteld is door de Heer Jezus Christus zelf, voor degene die reeds wederom geboren zijn. Vele mensen, die schrikken daarvan. Dat kom je tegen, pastoraat. Ja, maar dat is nogal wat. Maar zo ver ben ik nog lang niet. Zoiets, weet u wel? U voelt het wel aan. Maar wat is er nou in de uren van uw doop daarin betoond? Ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. En als we even dit apart nemen, in de naam van de Heilige Geest, wat betekent dat? Lees dat formulier eens erop na. De Vader betekent en verzegelt. De Zoon betekent, en dan weet u het, kindschap, tweede is de reiniging van water en maar dan door het bloed. En de derde, de Heilige Geest zal u verzekeren. Niet betekenen, niet verzegelen, maar verzekeren waarvan? Dat de Heilige Geest in mij wil komen wonen. om mij toe te eigenen hetgeen wij in Jezus Christus hebben. Namelijk de vergeving van de zonde en het eeuwige leven. En er staat nog meer van, maar hier laat ik het even bij. En als u daar nou mee worstelt, dat het avondmaal verordend en ingesteld is voor degenen die wederom geboren zijn. Dan wordt er over de wedergeboorte gesproken reeds bij uw doop. De inwoning van de Heilige Geest is niet anders dan de wedergeboorte. En die is aan uw voorhoofd betekend en verzegeld. Die is door de Heilige Geest tot verzekering te leiden. En wat doet dan de Heilige Geest als hij in mij komt wonen? Om Gods naam te verheerlijken? Want daartoe komt de trooster, de Heilige Geest, tot u. En die zal mijn naam verheerlijken. En de naam van mijn Vader zal die verheerlijken. Dat is het liefste werk wat de Heilige Geest doet. En hoe kan hij de heerlijkheid van de Vader en de Zoon in uw en jou en mijn leven verheerlijken? Door de Christus in ons te openbaren. En door het werk Gods in ons in te dragen. En wat doet hij dan? Wat doet hij dan? Hij verlicht het verstand dat verduisterd is. Hij opent het hart dat gesloten is. En hij buigt de wil die zo onwillig en wederspannig is, buigt hij om, zodat wij gaan willen wat God wil. En wat wil de Heer vanwege zijn naam? Dat ik zalig word. Daarin is zijn lof en zijn eer gegeven. Begrijpt u dat David maar één antwoord weet? Om zijn naams willen. Daarom. Daarom. En zonder dat je het weet, zitten we midden in de lofprijzing. Om zijn naam te verheerlijken. En die naam, zo bijzonder ons gegeven. Om te leren spellen, om groot te maken. Zo wandelen we vanuit de schrift. In het spoor der gerechtigheid. Is dat geen wonder? Want er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar hem vraagt. En dat lijkt wel eens moeilijk te verstaan. U bent er misschien wel van kinds af aan in opgevoed. Bijgebracht. In de gangen van alles wat ermee te maken heeft. Met het christelijk getuigenis. Daarin hebt u leren wandelen. En dat er dan gezegd wordt dat er niemand is die God zoekt en niemand is die naar hem vraagt. Maar vindt u dat niet moeilijk om dat te begrijpen? Maar de Heilige Geest, die zal u in al de waarheid leiden. Want wij hebben allemaal de neiging om deelwaarheden te verheffen boven andere waarheden. Maar de Heilige Geest, die leidt ons in al de waarheid. Niet een halve waarheid en niet een deelwaarheid, maar in al de waarheid. Dat is de getuigenis en de prachtigheid van wat God in zijn woord aan ons bekend maakt. En het spoor der gerechtigheid, daar mag ik naderen tot het hart van het evangelie. En dat is uiteindelijk de volle liefde van Christus. Zo diep te mogen afdalen. Tot op zijn volkomen welbehagen. Waarom heeft God de Vader omgezien naar een wereld verloren in zonde en schuld? Waarom gaf hij zijn enige geliefde zoon tot een middelaar en zaligmaker? Waarom heeft hij de hemel ontsloten toen Christus ter helle neerdaalde en van God verlaten werd? Waarom? David weet maar één antwoord. Om zijn naams wil. Dat zijn naam eeuwig lof en eer ontvangen. Daarom heeft hij het gedaan. Daarom gaat hij daar mee door. En daarom leren wij op onderscheiden momenten zingen. Uw naam zo groot, zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uw hand. Verheft zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Want al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij doen. Dat zal hij u geven. Want hij die roept, is getrouw, die het ook doen zal. Daarom zal zijn naam eeuwig eer ontvangen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijn grote naams willen. En daarom gaan we zingen. Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen, na. Psalm 72 vers 11. Zullen we samen de Heere danken. Heere, zo kwamen de woorden tot ons. Uit oude tijden, David. Die u als een herder geleid heeft. Zijn ziel verkwikt. Het spoor der gerechtigheid. En David wist ook van de weg van ongerechtigheid. En daarover heeft hij gezwegen. En daar wilde hij geen belijdenis van doen. Hij verborg het. Hij probeerde het allemaal te bedekken. Heere, maar wat een zegen. Dat u het woord gebruikte bij de mond van Nathan. Gij zijt die man. En dat hij mocht zingen. Wel gelukzalig de mens. Wiens zonden zijn vergeven. Die voor eeuwig van de straf is ontheven. Het spoor der gerechtigheid hebt u hem geleid. Wat een lof mag er dan van zijn mond naar ons toekomen in de schrift. En wat is het rijk dat de Heilige Geest deze woorden uit het Oude Testament gebruikt. Om ook ons te vertroosten, te bemoedigen, te bekrachtigen en uitzicht te geven. Op dat wat u bereidt. Wat u bereidt. Zichtbaar en hoorbaar in de tekenen van brood en wijn, waarin we de belijdenis mogen uitspreken. Hij, die zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En waarom doet u dat, Heere? Waarom doet u dat? Om uw grote naams wil. Als de Vader, als de Zoon, als de Heilige Geest. Zo danken wij u, dat we enkele gedachten mochten doorgeven, mochten delen met elkaar, ook thuis. En dat u onze gedachten verder wilt leiden, tot de kennis van die ene naam onder de hemel gegeven. En dat we daarin uitzicht mogen ontvangen, vooraanstaande zondag, waar de roepstem weer mag uitgaan. En wil daartoe ook alles geven in de bediening, dominee Kos, de ambtsdragers, Heren, opdat het een rijk gezegende zondag mag zijn. Maar wie van ons zou dat kunnen maken? Wie van ons zou dat kunnen instellen? Wie van ons zou dat kunnen vervullen? Maar u alleen. En doe het dan niet, Heren, om wie wij zijn. Dan zou u het nooit meer kunnen doen. Maar doe het. Vanwege uw grote naam. Uw heerlijke naam, die in Christus ons volkomen is geopenbaard. En ga zo met ons. Geef alles wat nodig is in een goede voorbereiding. Laat ons maar daar vertoeven, aan de voeten van Christus. Zoals Maria, het goede te zoeken, het goede deel, en aan zijn mond te hangen, wat hij tot een ieder van ons te zeggen heeft. Daarin wordt uw naam verheerlijkt en daarin wordt de kerk gebouwd van alle tijden en alle gelegenheden. En dat is het rijkste werk wat de Heilige Geest ook in ons midden wil verrichten. Ga zo met ons naar huis, geef ons nog goede dagen van overdenking en een uitzien en met elkaar in gebed gaande, opdat het een rijk gezegende zondag mag zijn. Heren, laat er ook een gedurig gebed van ieder van ons mogen uitgaan. En al wat gij zult bidden in mijn naam, dat zal mijn Vader u geven. Dat is de verwachting, dat mag de verwachting zijn. En niet om ons gebed, maar in Jezus' naam alleen. Neem weg alles wat niet was naar uw heilige wil, maar bekroon uw woord. En geef al wat vanavond gezegd is, dan ook plaats in ons leven door uw Heilige Geest. Heren, hoor en verhoor ons zo, om Christus wil. Amen. Ten slotte wil ik u vragen nog te zingen op Psalm 84. En daarvan het derde en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. 3 en 4 van Psalm 84. een paar gezegende dagen van voorbereiding en een gezegende zondag in de avondmaasviering. Dank u wel.